Half acht is het. We gaan beginnen aan deze RTGC, ronde tafel gesprek, aangevraagd door het college. Daar staat de C voor. Er zijn een aantal mensen aan tafel uitgenodigd, waarvan ik dadelijk even zal vragen of ze zich even willen voorstellen. Dan weten we met wie we te maken hebben en kunnen we het gesprek ook met elkaar goed voeren. Ik heb ook begrepen dat de burgemeester hier aan tafel, portefeuillehouder, eerst een introductie wil houden, een korte inleiding. Dus dat komt ook wel goed. Dan wil ik voorstellen dat we eerst even een kennismakingsrondje doen. Het is misschien ook goed dat u even hoort wie hier aan tafel zit. Het staat wel op de bordjes, maar misschien toch goed om even de naam te noemen, ook voor de band. Dan begin ik even aan mijn rechterhand.
Ja. Mijn naam is Wouter Jansen, ik ben operationeel expert binnen team Rivierenland West voor cluster Betuwe. Ik heb de portefeuille sociaal domein.
Oké, dank u wel. Als u de microfoon weer uit wil zetten, uw rechterhand. Ja.
Goedenavond, mijn naam is Edwin Prins. Ik ben werkzaam binnen het Veiligheidshuis Regio Arnhem en daar ben ik locatiemanager. En wij doen dit voor 9 gemeenten. Ik noem ze niet allemaal op, maar ik heb straks wel even folder waar het allemaal in staat, dus ter verduidelijking. Ja.
Oké, dank u wel. De heer De Waard.
Peter De Waard, VVD-fractie. Uit op de weg, burgerbelang over Betuwe.
Cecile de Boer, Partij van de Arbeid.
Jan Harm, Rozenboom, GroenLinks.
Anton Verraert namens gemeentebelangen over Betuwe.
Roy Hilvers namens ChristenUnie.
Lilian Goesens, regisseur WMO.
En Joyce Cadé, regisseur jeugd, gemeente over Betuwe.
Roel Efting, fractievoorzitter D66, Overbetuwe.
Dennis Jansen, CDA.
Patricia Hoijtink, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid.
Oké, dank u wel. En naast mij onze voorronde griffier Annemarie Rijmakers. Hebben we het een rondje compleet. RTGC, belegd door het college naar aanleiding van een motie die aangenomen is in april, waarin de raad ook heeft verzocht om een dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Het is een gesprek wat gaat plaatsvinden. We zullen even kijken hoe dat verder gaat lopen. Maar de introductie wordt verzorgd door de portefeuillehouder. Dus ik geef de portefeuillehouder nu even het woord.
Ja, dank u wel. Na aanleiding van de motie van 16 april leek het mij verstandig om dit breed op te pakken voor deze avond. Er zat natuurlijk kort tussen naar de kadernota. Maar daarom hebben we de politie uitgenodigd en veilig thuis om aan tafel te zitten naast onze medewerkers van het interventieteam. Om ook concreet twee casus te gaan bespreken met u, zowel op lokaal niveau als op regionaal niveau. En wat gebeurt er dan, wat doen wij daarin en hoe is zorg en veiligheid in de gemeente over Betuwe geborgd en hoe houden we de lijntjes kort. En het leek ons ook wel praktisch om dat via een soort korte presentatie te doen en wat beeldmateriaal, zodat u ook weet hoe het hier gaat en ook kunt zien hoe dat ertoe gaat. Dus wat mij betreft, de inhoud komt later wel naar aanleiding van de vragen, denk ik, maar dat we met name even de presentatie bekijken en dan kunnen horen van de andere spelers hoe dat zich tot elkaar verhoudt.
Lijkt me prima als de techniek zover is. Ik weet niet wie daar aan de knoppen zit. U gaat toelichten, begrijp ik. Misschien is het handig dat u even gaat staan. Is dat misschien wat prettiger voor de... Ik denk het wel, ja.
Oké, wij zijn gevraagd om in ieder geval inderdaad de verbinding tussen zorg en veiligheid binnen de gemeente over Betuwe, in ieder geval daar even een kijkje in de keuken te geven. We gaan het met name hebben over de lokale aanpakken en regionale aanpakken tussen zorg en veiligheid. Dus in ieder geval komt het interventieteam, het lokaal expertise team volwassen over Betuwe, het lokaal expertise team jeugd over Betuwe. Daarna nemen we even mee in de analyse van de afgelopen jaren rondom de zorgmeldingen. En daarnaast nog een korte presentatie rondom het Veiligheidshuis Arnhem. En zullen we jullie meenemen in twee casussen die we zowel lokaal als regionaal hebben opgepakt. Misschien is het nog even goed om ons heel kort voor te stellen. Mag ik dan bij jou beginnen? Ja.
Mijn naam is Lilian Goesens en voordat ik bij de gemeente over Betuwe kwam werken als senior consulent WMO en jeugd, heb ik 34 jaar in de hulpverlening gezeten. Ik heb een tijd lang met kinderen met ernstige gedrags- en leermoeilijkheden gewerkt. Daarna 16 jaar met ex-gedetineerde jonge mannen. En het laatste stukje van mijn carrière in het welzijnswerk heb ik in de verslavingszorg maatschappelijke opvang. Dus een fijne basis om mee te nemen in het werk wat ik nu doe. En dat doet me veel plezier.
Ja, en ik ben Joyce Cadet, regisseur jeugd, voorheen werkzaam bij de politie en daarna bij een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld en afhankelijkheidsrelaties, met name mensenhandel en eerwraak. Met de hele transitie meegekomen richting Over Betuwe. Laten we met name over de inhoud hebben. Het interventieteam. Het interventieteam is een team binnen het team uitvoering sociaal domein van de gemeente Over Betuwe en is eigenlijk in het leven geroepen nadat de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning richting de gemeente kwam. En we met name te maken ook kregen met huiselijk geweld, kindermishandeling en ook de personen met verward gedrag. Toen hebben wij gezegd van dit willen wij niet alleen doen, dit willen wij breder dragen. En hebben wij een expertise team opgezet lokaal met professionals vanuit de gemeente. Daar zit zowel wij als voorzitter en dagelijks coördinatie. Wij zitten daar samen in met de jeugdconsulent en een vaste WMO-consulent. De politie, maatschappelijk werk, volwassenzorg en de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming Gelderland en Lindehout. En wanneer komen wij eigenlijk in beeld, want alle reguliere meldingen komen bij de poort binnen, bij de consulenten. Maar met name als er echt sprake is van risicovolle situaties bij vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. En bij zorgelijke meldingen binnen het sociaal domein van de gemeente Over Betuwe, zoals personen met verward gedrag of mensen met zorgmijdend gedrag.
Onze visie. Wij gaan ervan uit dat iedereen recht heeft op een veilige thuisbasis. Dus iedereen die slachtoffer is of was van huiselijk geweld of kindermishandeling of ouderenmishandeling. Alle vormen van geweld die daarmee samenhangen, daar willen wij zo snel mogelijk hulp en ondersteuning aanbieden. En in ieder geval samen met mensen goed onderzoeken wat er aan ondersteuning en hulp überhaupt nodig is. De missie van het interventieteam. De volgende sheet kan. Het voorkomen en stoppen en tegengaan van huiselijk geweld, dat is onze ambitie natuurlijk. Dat is natuurlijk het fijnste. Het verminderen van grensoverschrijdend en risicovol gedrag. Het bereiken van zorgmeiders en het toeleiden naar passende ondersteuning en zorg. U zult begrijpen dat met name de zorgmeiders een hele aparte categorie is, waarbij je heel veel geduld nodig is en een langdurig traject om mensen zover te krijgen dat ze openstaan voor zorg. Het versterken van de eigen kracht in het sociale netwerk vinden we erg belangrijk. Onze werkwijze. Wij werken multidisciplinair en intersectoraal samen. We maken daarbij gebruik van de daar ontwikkelde dingen aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. En we werken naar een integrale aanpak, waardoor de WMO en de jeugdwet wordt ingekaderd. Tevens kan er een koppeling gemaakt worden naar bestuurlijke maatregelen. We hebben regelmatig overleg met de burgemeester en de wethouder. En als het nodig is, ook vanuit het Veiligheidshuis, dat er een bestuurlijke maatregel nodig is. Dan werken we daar ook mee. Een structurele verbinding tussen het sociale en het veiligheidsdomein. Het interventieteam werkt volgens de methodiek Science of Safety en zorgbemiddeling. Daarmee doen we een risicotaxatie maken en we werken met veiligheidsplannen. En we zorgen dat we laagdrempelig en outreachend mensen toeleiden naar zorg. En dat met name bij de zorgmeiders.
Ja, als je dan ook kijkt naar de uitgangspunten van het interventieteam, wat hier ook al staat, is dat het een gespecialiseerd team is, waarbij iedereen gewoon werkt onder de vlag van het interventieteam. En wij werken structureel samen met Veilig Thuis, het Veiligheidshuis en met politie. En wij geven eigenlijk prioriteit aan de belangen van kinderen. Met name kijken wij of de kinderen veilig zijn, of er geen ontwikkelingsbedreiging is. En dat staat altijd bij ons voorop. Is met name ook heel erg gericht op de samenwerking. Dus we zoeken structureel verbinding tussen het veiligheids- en het sociaal domein. Maar ook met huisartsen, met het sociaal kernteam en met scholen. Omdat het ook wel een vindplaats natuurlijk is. We werken betrouwbaar, zorgvuldig en transparant. Alles wat wij in ons systeem zetten, delen wij ook met alle betrokkenen daar waar dat kan. En we werken volgens het principe één gezin, één plan en één regisseur. Wij kijken altijd bij aanvang van een zaak wie daarvoor geschikt is, zodat we zo min mogelijk overdrachten hebben. Want overdracht is informatieverlies, ook niet heel fijn voor de betrokkenen zelf. En willen ook gewoon als één gezicht direct bij het gezin aansluiten. We kijken altijd naar de eigen kracht van het gezin en werken systeemgericht. We versterken met name de goede en de sterke punten van het systeem. En wij werken binnen 6 weken naar wraparound zorg. Dat houdt in dat er een analyse wordt gemaakt, een veiligheidsplan. En dat wij direct de juiste zorg inzetten, dat wat nodig is.
Onze werkwijze. Zoals jullie weten, Joyce en ik zijn allebei regisseur. Wij zijn, iedere dag is een van ons tweeën aanwezig. In het ambtshuis zitten wij. Wij hebben een eigen zorgmeldingenbox waarop zorgmeldingen vanuit Veilig Thuis binnenkomen. Maar ook waar huisartsen hun meldingen, hun zorgelijke meldingen doen. Wij kennen twee soorten meldingen. We kennen de zorgmelding vanuit Veilig Thuis. Daarbij is de toestemming van de betrokkenen niet vereist. Verder kennen wij de zorgelijke meldingen. En zorgelijke meldingen kunnen door derden worden gedaan. En dat kunnen scholen zijn, huisartsen, bezorgde buurt, buurtgenoten, buren, familie en dergelijke. Die kunnen een zorgelijke melding. Maar daarbij is dus in principe wel een toestemming vereist van de betrokkenen zelf. Dit principe hanteren we, maar als we echt de inschatting maken dat de veiligheid echt in het geding is, of dat er zo'n mate van overlast is, dan gaan we ook outreachen te werk en proberen we in contact te komen met mensen om ze toch te bewegen naar zorg. Wat niet altijd even makkelijk is, uiteraard. Meldingen die bij ons binnenkomen, die worden door Joyce en mij samen met andere interventieteammedewerkers getriageerd. Dat wil zeggen dat we goed gaan kijken van, zijn er al in de systemen, zijn deze mensen al bij ons bekend? Is het gezin bij ons bekend? Zit er hulpverlening in of wat dan ook? Dan gaan we kijken of we deze bronnen kunnen benaderen. En zoveel mogelijk informatie verzamelen. En dan wordt gekeken of we een hulpverlener, als die betrokken is, kunnen uitnodigen bij het interventieteam. Wij vergaderen elke dinsdagochtend. Er worden alle zaken behandeld die bij ons binnen zijn gekomen. En binnen 2 dagen is er dan ook contact met de betrokkenen. Dat is de afspraak die we ook met Veilig Thuis hebben. Dus op het moment dat een casus afgeschaald is, dan zijn we ook heel snel bij de mensen thuis. Of in ieder geval zijn er afspraken gemaakt. Even kijken. Bij de vergaderingen koppelen we de interventieteammedewerker die op dat moment het meest geschikt lijkt voor het oppakken van de casus. Die gaat deze casus, die gaat de contacten leggen met de mensen. En dan maken we ook afspraken over het tijdspad. In principe duurt het onderzoek en het advies ongeveer 6 weken. Tussentijds hebben wij uiteraard casuïstiekbespreking. Zeker als zaken wat moeilijker liggen, komen we daar met z'n allen op terug. En hebben we een adviserende functie daarin. Dan maakt de interventieteammedewerker die maakt een adviesverslag. En op het moment dat het adviesverslag er ligt, dan hebben we 4 trajecten. Soms is er geen zorg meer nodig en kunnen we het traject afronden. Soms is er een lichte vorm van ondersteuning of zorg nodig en kunnen we dat afschalen naar het voorliggende veld. En dan regelen we dat ook en gaan wij er pas uit op het moment dat dat geregeld is. Als er behoefte is aan specialistische zorg, hebben wij ook consulenten in het interventieteam zitten. Een jeugdconsulent en een WMO-consulent. En die consulenten maken dan aan de hand van het adviesverslag een beschikking op voor de zorg van de betrokkenen. Soms is er ook behoefte aan kortdurende intensieve zorg en is het niet wenselijk dat er weer een nieuw iemand de begeleiding overneemt. En dan kiezen wij ervoor om de interventieteammedewerker dat kortdurende traject te laten doen. Soms is het ook een noodzaak, omdat met name als je kijkt bij volwassenen het stukje behandeling na een Kairos, na een ProPersona of Iriszorg, vaak lange wachtlijsten, lange wachttijden. En dan is het zeer onwenselijk als daar lange tijd tussen zit zonder begeleiding. En ja, zijn we soms ook genoodzaakt om daar een stukje in op te pakken. Niet altijd wenselijk, maar goed. Even kijken. Waar ben ik? Het lokaal interventieteam, lokaal expertise-team volwassenen over Betuwe. Dat is eigenlijk voortgekomen uit het lokale zorgnetwerk. Toen ik hier kwam werken, had je het LZN. Maar dat lag een beetje op zijn gat, plat gezegd. We zijn toen gaan kijken van, nou, wat willen wij in de gemeente? Om met name dat stukje volwassenen met de woningcorporaties, de overlast, hoe kunnen we dat het beste gaan kaderen? En hoe kunnen we ook woningcorporaties weer zover krijgen dat ze aansluiten aan tafel, omdat die ja, best wel sceptisch waren daarover. We zijn toen gestart met het LEVO voor volwassenen. Op het moment dat wij een casus langdurig vanuit het interventieteam moeten volgen, dan schalen we hem af naar het LEVO, zodat daar iemand de casus langdurig kan oppakken. En dat kan iemand van de woningcorporatie zijn die het gezin of de volwassenen langdurig volgt. Dat kan ook een zorgverlener zijn of iemand van het sociaal kernteam. De deelnemers, de wijkagent zit week of één keer in de vier weken bij ons. Iemand van ProPersona, Iriszorg, Plurijn, sociaal kernteam sluit aan. Werk en inkomen sluit aan, omdat we ja, toch ook vaak mensen hebben met een uitkering of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een vlekje. Daarmee proberen we dan te kijken of we ja, met wat kortere lijnen daarin intensiever kunnen samenwerken. Maatschappelijk werk, schuldhulpverlening. Ook dat is, ja, het zijn vaak multiproblem casuïstieken waar op allerlei leefgebieden heel veel aan de hand is. WMO-consulent sluit ook weer aan om, als het nodig is, snel een beschikking in orde te maken. En snel, als dat wenselijk of nodig is, professionele hulp in te zetten. We hebben degene die bij het interventieteam zit vanuit het RIBW, die sluit ook aan bij het LEVO. Heeft veel expertise op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Dus die sluit ook hierbij aan en die neemt ook casussen af en toe op. En de woningcorporaties niet te vergeten. Woningstichting Valburg, Woningstichting Heteren en Woningstichting Vivare. Met de eerste twee zijn hele nauwe contacten. En dan merk je dat het kleine woningcorporaties zijn met mogelijkheden. Straks in een casus komen we daar ook nog op terug. Maar je merkt dat, ja, dat het echt zijn vruchten afwerpt. Dat er korte lijnen zijn. Dat er op een hele fijne manier oog en oor is. En dat we elkaar weten te vinden ook. En ik vind het heel mooi dat je ook ja, soms hele leuke discussies hebt over de aanpak van mensen, de benadering van mensen, de visie op zaken, je eigen normen en waarden die je meeneemt. Er ontstaan vaak mooie discussies daarover.
Ja, hier staan nog even heel kort beschreven wat de uitgangspunten van het LEVO zijn. Maar volgens mij hebben jullie ondertussen ook al kunnen lezen. Naast dat we ook een expertise team voor volwassenen hebben, hebben we die ook voor jeugd. Die is iets frequenter. Jeugdzaken kunnen veelal niet wachten. Zeker als het de veiligheid van de ontwikkeling in het geding is. Het LEVO is dus, daar worden multiproblem situaties besproken. Met name echt wel complexe zaken waarin de hulpverlening vastloopt. En waar multidisciplinair wordt samengewerkt. Ook daarin heel erg de verbinding met politie en met het veiligheidshuis. Zitten daar ook andere partners bij, zoals de Jeugdbescherming Gelderland, Karakter, Psychiatrie, de William Schikke Groep, Leerplicht, de Raad van de Kinderbescherming, daar waar nodig, en we nodigen de scholen ook uit. Wij hebben vanuit LEO ook wel echt het uitgangspunt, graag nodigen wij iedereen uit en we willen praten met in plaats van over elkaar. Maar ook de zaken, de wat prangende zaken, waarin we gaan kijken, is het drang of dwang nodig? Moet het richting beschermingstafel, hè, de koppeling richting het veiligheidshuis? Moet er een onderzoek gaan komen van de Raad van de Kinderbescherming? Zit heel nauw aan elkaar verbonden en is daar één keer in de twee weken overleg mee. Voor de rest zijn dat eigenlijk dezelfde uitgangspunten die we ook hebben gezien net bij het LEVO. De afgelopen jaren hebben wij heel erg gekeken naar de zorgmeldingen. Zorgmeldingen die met name door de politie worden opgemaakt bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. En dan zien wij dat wij in 2016 in totaal 178 zorgmeldingen hebben gehad, waarbij 114 meldingen waren waar actief minderjarigen bij betrokken waren en 64 met alleen volwassenen. In 2017 zijn dat er 138 en in 2018 zijn het in totaal 152 zorgmeldingen geweest. We hebben ook gekeken, we hebben de analyse verdiept, die gaan we hier niet presenteren, maar we hebben ook gekeken wat is nu de oorzaak van een zorgmelding. En we hebben ook gekeken, zien wij de verschillen tussen de verschillende kernen? Daarin zien wij dat er in Driel een andere soort problematiek is dan in Heteren of in Zetten. Die informatie gaan we op dit moment niet met jullie delen, maar is daar waar nodig wel voor jullie beschikbaar. Dan wil ik eigenlijk het woord geven richting het veiligheidshuis. En volgens mij is daar ook een filmpje van. Ja,
hier natuurlijk, dat is wel belangrijk. Een veiligheidshuis, de naam hoorde je regelmatig vallen net. Het blijkt dus ook dat er een duidelijke verbinding is tussen de Overbetuwe en het veiligheidshuis regio Arnhem. Wat ik net al zei, wij doen het samen met 9 gemeenten. Ik kan wel zeggen dat Overbetuwe een van de gemeenten is waar we toch wel heel veel contact mee hebben. En vaak ook wel in zodanige situaties, wat wel vrij af en toe wel extreem is. En waar we elkaar ook wel hard nodig hebben in deze. Dus ik dacht van, ja, wat kunnen we beter doen? Of weer een mooie PowerPoint. Of gewoon een filmpje laten zien. Dus ik heb het hele weekend getekend. Om toch een mooie PowerPoint, een levende PowerPoint te maken. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus kijk gerust.
Het Zorg- en Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf- en zorgpartners en gemeenten. Hierin komen zij tot een ketenoverstijgende, persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek. De doelstelling van deze samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid en het best mogelijke perspectief bieden voor de persoon. De persoonsgerichte aanpak van de samenwerking binnen het Zorg- en Veiligheidshuis heeft veel aanknopingspunten met een wedergroep. Professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente hebben ieder vanuit hun eigen keten te maken met problemen binnen de samenleving. Zij zijn toegerust om deze problemen het hoofd te bieden en pakken deze aan vanuit hun eigen kennis en keten. Sommige problemen voor personen zijn echter zo complex dat de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt. De partners kunnen dan binnen hun eigen keten de stroom van overlast, criminaliteit en zorgen niet vergeten in dan. Netwerksamenwerking is nodig om de complexe problemen integraal aan te pakken en beheersbaar te maken. Door regie en coördinatie tussen verschillende ketens kan een dam opgeworpen worden om de stroom om te buigen. Dit gebeurt in een zorg- en veiligheidshuis. De procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis brengt de professionals van de verschillende ketens samen in een multidisciplinair overleg. Maatwerk is het sleutelwoord. Die partners aan tafel die nodig zijn voor een optimaal resultaat. De procesregisseur zorgt in het MBO voor een integrale probleemanalyse en draagt oplossingen aan voor een gecoördineerde actie. Hij of zij zorgt voor toewijzing. systeemgerichte informatie aan vanuit hun eigen keten. Door de afstemming gaan partners in samenhang en tegelijkertijd met de persoon en zijn systeem aan de slag om een dam op te werpen. Het zorg- en veiligheidshuis werkt in nauwe samenhang met het lokale sociale domein. Het principe één gezin, één plan, één regisseur wordt gevolgd. Het concrete resultaat van de netwerksamenwerking tussen de partners is een gestructureerd procesplan van aanpak. Hierin staat een combinatie van interventies uit het straf-, gemeentelijke en zorgdomein afgestemd op de specifieke situatie. Het blijven volgen van een plan van aanpak helpt de kans op recidive van de cliënt voorkomen. Samengevat, communicatie en afstemming tussen partners in het zorg- en veiligheidshuis zijn van groot belang. Door de interventies uit de verschillende ketens op elkaar af te stemmen, versterken ze elkaar. Dit maakt de gezamenlijke persoonsgerichte aanpak zo effectief en efficiënt mogelijk. Samenwerken in het zorg- en veiligheidshuis draagt bij aan de algemene veiligheid en een veilige leefomgeving. De persoonsgerichte aanpak is een belangrijke succesfactor voor het voorkomen en verminderen van recidive, ernstige overlast, criminaliteit en of maatschappelijke uitval. Samen bieden de partners in een combinatie van straf en zorg het best mogelijke perspectief.
Ja, het was natuurlijk een hele lastige met dat warme weer binnen te zitten om dit te tekenen, maar het is gelukkig toch gelukt. Wat je hierin ziet is dat, kijkende vanuit de gemeente, is vaak toch de zorgkant en binnen het veiligheidshuis echt de zorg en justitie samenbrengen voor het plan van aanpak. We doen dit op verschillende thema's. Er is dus inderdaad jeugd, had je het net over, huiselijk geweld, maar we doen het ook op de high impact crime, radicalisering, jeugdgroepen, de beschermingstafel. Personen met verward gedrag en de nazorg ex-gedetineerden. Dus er zijn heel wat thema's zo in één. En het zijn ook allemaal thema's die binnen een gemeente voorbij komen. Dus daarom. Dus dat was even de introductie van het Veiligheidshuis.
Oké, dank u wel. Dit was het einde van jullie presentatie, gezamenlijke.
Ja, we hebben ook nog twee casussen waar we jullie heel graag interactief ook aan willen laten deelnemen. Om in ieder geval ook aan te geven wat wij binnen deze gemeente over Betuwe zien en horen. Maar ook laten zien hoe wij integraal samenwerken, domeinoverstijgend.
Ik begrijp dat er twee casussen zijn. Is er ook nog gelegenheid voor de tafel om vragen te stellen en
uiteraard
van gedachten te wisselen?
Misschien kunnen we van tevoren even wat vragen stellen naar aanleiding van de presentatie en dat we daarna overgaan tot de casuïstiek.
Dat lijkt me een prima voorstel. Hoe lang hebben jullie ongeveer nodig voor de twee K6.
Een resume van in totaal 10 minuten.
10 minuten per K6?
Nee, in totaal.
In totaal, oké. Dan stel ik voor dat we eerst even gelegenheid tot vragen stellen hebben. Want ik kan me voorstellen dat u een aantal vragen heeft naar aanleiding van de presentaties. Wie mag ik het woord geven? De heer Eefting.
Ja, ik heb er 7, dus ik zal er niet alle 7 direct doen, anders kaap ik misschien voor alle weg. Wat me opvalt is dat er nergens een euroteken voorkwam over financiën. Want wat er allemaal voorbij kwam is natuurlijk grandioos. En ik denk van nou, dan zou ik graag eens wat meer over horen van, hey, is daar behoefte aan? Kunnen we als raad er iets in doen? Altijd behoefte, maar om de kwaliteit te verhogen en adequater nog te kunnen reageren. Dus dat is even de eerste vraag. Ik houd even bij 3.
Ik stel voor dat u er 2 stelt, dan krijgen de anderen ook nog even
de
gelegenheid.
Dat is alleen voor de burgemeester. Veiligheid heeft dus hier niet mee te maken, maar dan heeft de burgemeester ook een vraagje. Veiligheidsstrategie. Oost-Nederland zou op 24 april jongstleden door de regio-burgemeester vastgesteld worden. De vraag aan de burgemeester is die vastgesteld? En zo ja, is er een terugkoppeling opgekomen? Dus dat zijn even de voorlopige twee vragen.
Oké, dank u wel. Ik weet niet of het handig is dat de eerste vragen verzamelen of dat de eerste antwoorden... Maar dan stel ik voor dat er eerst maximaal twee vragen gesteld worden per persoon. Dat we dan naar de antwoorden toe gaan. Wie mag ik aanvullend het woord geven? De heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zo dadelijk hebben we ook Veilig Thuis op de agenda staan van de Raad, het jaarverslag. En daarin zien wij dat het aantal adviesaanvragen flink is toegenomen. Dat is een kwart meer dan begroot. En we vroegen ons af, tenminste ik vroeg me af, of dat ook in Overbetuwe herkenbaar is voor jullie.
Oké, dank u wel. Blijf bij één vraag, begrijp ik. Wie mag ik, de heer Rozenboom?
Dank u, voorzitter. Ik heb twee vragen en één opmerking. Laat ik met de opmerking beginnen. Deze bijeenkomst is belegd naar aanleiding van een motie die is aangenomen in de raadsvergadering van 16 april. Daar is tegelijkertijd ook nog een andere motie aangenomen, ook over dit onderwerp, over de samenwerking tussen wijkagenten en sociale teams. En ik zou dat onderwerp toch ook graag meegenomen zien. Dus ik ben ook benieuwd naar de vertegenwoordiger van de politie, wat die daar aan kan bijdragen. De vragen, ik hoorde iets over wachtlijsten. En dat is altijd een probleem. En ik neem aan ook met name voor de specialistische zorg. En mijn vraag is van hoe gaan jullie daarmee om? Ik bedoel dat zeker in situaties waar het erom spant. Hebben jullie middelen om toch voorrang te krijgen op dat soort wachtlijsten? Of, nou, ik ben in ieder geval benieuwd hoe dat opgepakt wordt. En een andere vraag is van, ik hoorde iets zeggen over de samenwerking met de lokale woningbouwcorporaties. Dat die prima verloopt. Maar ik hoor eigenlijk dan tussen de regels door dat het met de grote woningcorporatie Vivare, dat het dan wat minder zou zijn. Klopt dat? Is die waarneming correct? En wat wordt er gedaan om dat eventueel te verbeteren?
Dank u. Oké, dank u wel. De heer De Waard.
Ja, dank u, voorzitter. Door GroenLinks werd al de link gemaakt met de andere motie die inderdaad destijds aangenomen is. Die ging ook over capaciteit, waar we raad de zorg heeft uitgesproken. Eerder bij de kadernota hebben we ook aandacht gevraagd voor capaciteitsuitbreiding. Juist rondom overlastsituaties. En mijn vraag is dan eigenlijk ook in hoeverre de koppeling tussen zorg en overlast aanwezig is. Wordt die gezien? Van nu wordt het denk ik ook heel terecht benadrukt vanuit de kant van huiselijk geweld en dergelijke terecht. Maar we hebben natuurlijk ook een breder kader en dat is zeg maar de samenleving en die overlast ervaart. Ben ik wel benieuwd naar hoe die link ligt. En hoe zeg maar de inkrimping van de capaciteit vanuit de politie in de regio, 15% afname. Want daar was natuurlijk ook onze zorg in het kader van preventie en dergelijke, of die impact heeft op zowel de zorgkant als de overlastkant.
Oké, dank u wel. De heer Opdeweg.
Ja, de laatste week toch ook wel weer veel gehoord van een term die ik ook voorbij zag komen, verwarde personen. En er is ook best wel een discussie over gevoerd hoe daarmee om te gaan. Ik ben benieuwd hoe hier in Overbetuwe, als inderdaad er sprake is van een verwarde persoon die mogelijk voor zichzelf of zijn omgeving een gevaar kan zijn, hoe men daarmee omgaat. Redeneren jullie van de cliënt uit of redeneren jullie van misschien wel de burger van Overbetuwe uit?
Oké, helder, dank u wel. Mevrouw de Boer.
Ja. Eén vraag is al gevraagd door de VVD over die FTE's. Daar zijn we ook benieuwd naar hoe die verdeling verder verloopt. Omdat er minder FTE's aan Overbetuwe zijn toegekend. Wat voor een impact dat volgens jullie heeft voor ons in de toekomst. En daaraan gekoppeld dan ook de samenwerking in de regio. We hebben het... veiligheid hebben we natuurlijk ook over een thema dat heel veel in het nieuws is, radicalisering. Hè, wat we vooral ook in het nieuws horen vanuit Arnhem, maar hoe zit dat in onze gemeente? Zouden jullie daar misschien ook iets over kunnen zeggen?
Oké, dank u wel. Dan zijn we bijna rond. Wie heb ik nog niet gehad? De heer Vraagd.
Het verhaal van de inleiders klonk mij allemaal heel erg positief en ik zou het geweldig vinden als het helemaal loopt zoals ze het, schetsen. Mijn vraag is eigenlijk heel daarop aansluitend van waar zitten er nu in dat hele proces nog blokkades? Want het klinkt heel ideaal. Ik denk dat er een aantal blokkades zitten en problemen zitten, miscommunicatie zit. Waar zou er nog verbetering mogelijk zijn?
Oké, dank u wel. Hele set aan vragen. Ik kijk even rond waar ik zou kunnen beginnen. Misschien bij de politie. Dat is, ja. U bent nog aan het schrijven. Is dat mogelijk?
Ja. Ja, dat is prima. De eerste vraag. Sociale wijkteams in contact met de wijkagenten. Die contacten die zijn er wel. Maar daar kan natuurlijk privacy informatie, gevoelige informatie kan dan zomaar niet gedeeld worden. In de andere overlegvormen kan dat wel. En de casussen die daar draaien zijn natuurlijk ook wat minder van aard. Dus de lijntjes die liggen er, maar structureel niet. De wijkagenten kennen de mensen van de sociale wijkteams, maar zitten daar niet elke week aan de koffie om casussen te bespreken.
Er was ook nog een vraag over de capaciteit. Misschien kunnen we die dan meteen daar aan koppelen.
Ja, die 15% afname. Het aantal wijkagenten blijft gehandhaafd. Daar wordt niet aan getornd. We hebben 1 op 5000 één wijkagenten, 5000 bewoners. Daar wordt niet aan getornd. De veiligheidssterkte ook niet. Die blijft ook gehandhaafd. Wat dat voor ons als team zal betekenen is dat de werkdruk op onze collega's wat zal toenemen. Om die veiligheidssterkte te vullen. Maar ons inziens gaat de burger van Overbetuwe daar niet zozeer last van hebben.
Oké, dank u wel. Dat is vanuit de politiecapaciteit geredeneerd. Ja, dank u wel. Dan kijk ik even naar...
Voorzitter.
De heer Efting. Ja, u mag
verder een vraag aan de heer
Ja, Jansen. Dat mag zeker.
U zegt, een beetje een verwonderlijke opmerking. Ik ben heel blij met uw opmerking. Maar 15% reductie zal de inschatting dat de Overbetuwse inwoners daar geen last van hebben. Kunt u daar ietsje meer over vertellen? Want ik juich het toe, maar waar komt het vandaan? Die gedachte.
Nou, wat ik zeg, hè, de veiligheidssterkte zoals die nu staat, hè, de twee auto's die we 's morgens hebben rijden, 's middags hebben rijden, 's nachts hebben we één auto rijden, wat projectauto's hebben we rijden, en dat is puur zeg maar, de veiligheidssterkte die gehandhaafd blijft. Ook onze wijkagenten, die toch wel voor 70-80% in de wijk zitten, hè, daarvoor vrijgemaakt worden, dat blijft ook zo. Tuurlijk zullen we ergens moeten inleveren, hè, daar moeten we keuzes maken, wat pakken we wel op, wat pakken we niet op. High impact crime zal altijd hoog op de agenda blijven staan. Dus daar, zeg maar, de burger in Overbetuwe zal daar ons inziens niet zoveel van merken. Tuurlijk hebben wij daar een aantal collega's minder. Misschien zal op een projectauto zal die weggestreept worden. Hè, als je het hebt, ik noem iets, hè, zeg maar de wat mindere cruciale meldingen. Dat we daar misschien eerder weg zullen blijven. Of we zullen partners nog meer op hun verantwoordelijkheid gaan wijzen en... even het aapje op de schouder neerzetten waar dat hoort. Ik bedoel, daar hebben wij volgens mij ook nog wel wat te leren en te halen.
Oké, dank u wel. Er was ook een aantal vragen die denk ik thuis horen bij de regisseurs Jeugd en WMO. Misschien dat u die op kunt pakken. Onder andere over de wachttijden en de samenwerking. Ja.
Wat betreft de wachttijden bij de volwassenen, de 18+, daar ligt het wat complexer. Dat betekent, wij kunnen allerlei begeleidingsvoorzieningen vanuit de gemeente, die vallen onder de WMO, die kunnen wij beschikken, die kunnen we regelen. Daar hebben we goede contacten mee met de zorgaanbieders. Maar als het gaat over behandeling, ik noemde dat er straks al, een GGZ-instelling zoals Proepersona, Iriszorg of Kairos, daar hebben wij te kampen met lange wachttijden. En ja, weet je, dat is iets landelijks, dat is niet alleen binnen onze gemeente. Maar dat betekent dus wel dat wij heel weinig middelen hebben, omdat wij... geen directe financiering hebben naar deze organisaties. Dus ja, je moet het dan vooral hebben van je contacten. En hopen dat je daar wat druk kunt uitoefenen bij de contacten. Om mensen mogelijk wat sneller geplaatst te krijgen. Maar dat vind ik echt een enorm gemis. En ik denk dat we daar als gemeente, is mijn wens om daar met zorgverzekeraars ook op de tafel te gaan zitten.
Als wij vanuit een aanvulling daarop, vanuit het interventieteam, als wij zaken hebben die adequaat opgepakt dienen te worden, ook door een specialistische voorziening, dan zijn we op dit moment aan het kijken hoe wij daarin de samenwerking kunnen bevorderen met een aantal hoofdzorgaanbieders, om dan ook wel voorrang te krijgen om bovenaan de wachtlijsten te komen. Maar we kampen gewoon gigantisch met wachtlijsten. Dat is ook in de jeugdhulpverlening.
Mag ik daar ook de vraag over de verwaarde personen aan toevoegen? Want ik begreep dat dat ook tot zeg maar even de blokkades of de hobbels leidt waar de heer Van Aert het over had.
Ja, dat is en blijft een enorm issue waar de meningen erg over verdeeld zijn. Dat merk ik in de dagelijkse praktijk ook. Wij vinden, denk ik, met onze normen en waarden sneller iemand verward of vervelend of overlastgevend dan mensen van de GGZ. En zij zijn degene die uiteindelijk de crisisinterventie moeten beoordelen en beoordelen of iemand recht heeft op behandeling. En daar zijn we gewoon van afhankelijk. En dat maakt het dus heel vervelend. Waar we, we hebben wel korte lijnen met pro-persona. We hebben iemand van pro-persona ook bij het Levo zitten. En die kan ook erg out of the box denken. Die kan ons ook voorzien van adviezen. Maar goed, daarin blijft de huisarts ook een hele belangrijke speel met het doorverwijzen naar behandelingssetting. En dan krijg je dus weer de wachtlijst.
Ja, en daarbij is ook wel weer een nauwe samenwerking met het veiligheidshuis, waar ook de personen met voortgedrag worden besproken. Waarbij we ook kunnen gaan kijken hoe kunnen we bestuurlijke maatregelen, strafrechtelijke maatregelen, maar ook zorg inzetten die diegene eigenlijk min of meer verdient.
En wat we sowieso doen is, we maken dan gebruik van de bemoeizorg zoals we die hebben ingericht bij ons. Dat betekent dat wij ongevraagd zorg leveren. Mensen willen dat vaak niet, maar wij willen dan toch zo laagdrempelig mogelijk, zonder dat daar een eigen bijdrage voor gevraagd wordt. Want dat is natuurlijk helemaal wrang als je en geen hulp wil en ook nog eens een eigen bijdrage moet betalen. Dat hebben we een aantal jaren geleden hebben dat gelukkig hier kunnen regelen met de toenmalige wethouder. Dus dat zetten we altijd in om mensen naar zorg te bewegen en te kijken of we samen met huisarts, POH, GGZ of mensen van het vakteam, van de GGZ om te kijken of we tot een gezamenlijk plan van aanpak komen.
De heer Rozenboom heeft een aanvullende vraag.
Als mensen op een wachtlijst staan in afwachting van meer gespecialiseerde zorg, betekent dat dan er extra inzet moet worden gepleegd van de medewerkers van het interventieteam om in ieder geval de situatie enigszins te kunnen stabiliseren of in de gaten te houden of misschien zelfs enkele stapjes vooruit te maken? Zijn daar dan ook extra kosten eigenlijk voor de gemeente aan verbonden? Omdat wij maar zitten af te wachten totdat door de landelijke overheid gefinancierde instellingen hun taak gaan oppakken om deze mensen professionele hulp te bieden. Klopt dat, die waarneming?
Het is en. Dat is voor een stukje waar. Maar goed, huisartsen hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. En ze hebben ook vaak een POH-GGZ in dienst. Maar goed, ook daar is veel overleg over. En dan kijken we samen hoe we daar samen in op kunnen trekken. Maar je kunt niet zeggen van die weg gaan of die. Het is voortdurend kijken wat voor een cliënt of voor een inwoner passend is. Want en soms is dat een hele lange weg, helaas.
Ja, misschien dat het veiligheidshuis daar nog iets aanvullends op kan zeggen. Want ik begrijp dat samenwerking belangrijk is tussen verschillende partners, dat daar ook hobbels in zitten. En ik kan me voorstellen dat daar ook een stuwmeer kan ontstaan.
Inderdaad, er wordt steeds meer gekeken van wie.
Doet hij het niet meer?
We beginnen weer opnieuw. Inderdaad, binnen het Veiligheidshuis zijn we sinds vorig jaar begonnen met de MDO verwarde personen. In het begin was dat nog even wennen van waar hebben we het nu eigenlijk over. Want het punt is, wanneer is iemand verward? Is het moment dat hij daadwerkelijk wat heeft gedaan, in welke vorm dan ook? Of zien we het met z'n allen aankomen? Dus dan wordt het al heel moeilijk om dat in te schatten. Dus laat staan om iemand ergens te plaatsen als we dat met z'n allen noodzakelijk vinden. Dus het blijft altijd maatwerk, maar aan het einde van de rit kom je altijd uit van ja, als het zover is, waar moet je iemand plaatsen? En daar hebben we de partners wel voor om tafel, het Openbaar Ministerie, ProPersona, maar het blijft altijd een issue in deze. Ja, en dan gebeurt het wel eens dat je iemand graag op het hoogste level wil hebben, maar geen plaats. Dus dan moet je gaan kijken voor alternatieven in deze. Dus ja, het blijft een hele moeilijke doelgroep en ook qua plaatsing, weinig plaatsen in deze. Want wij zeggen altijd van, ja, als ze zeggen we hebben geen bed, zijn twee dingen. Of er is geen bed, of er is geen geld voor een bed. Of ze willen het niet ter beschikking stellen. Dus dat is altijd een vraag waar we ook naar moeten kijken. Dus het vraagt wel wat meer van de personen die hierbij betrokken zijn qua organisaties.
Ja, ik wil er nog wel even op reageren. Binnen de VGGM, regionaal, zijn we bezig met de sluitende aanpak rondom verwaarde personen. En we hebben daar ook de vraag neergelegd om te gaan kijken naar time-out plekken. Want wat wij zien is dat soms heb je te maken met personen met extreem gedrag of verward gedrag, die niet crisiswaardig bevonden worden, maar eigenlijk ook niet in de thuissituatie meer gehandhaafd kunnen worden. Dus we zijn aan het kijken of we dat binnen de regio samen kunnen regelen met andere gemeenten. Want wij zijn ongetwijfeld niet de enige gemeente met dit probleem. Dus dan gaat het met name om mensen die niet crisiswaardig genoeg bevonden worden door de crisisdienst, maar van wij wel vinden van daar zou eigenlijk een time-out plek wenselijk voor zijn om de boel rustig te krijgen en dan weer terug mogelijk met hulp en zorg. Daar zijn we dus nu mee bezig.
Oké, dank u wel.
Zal ik er even op mogen reageren?
Ja.
Wat wij zien is dat wij daar vaak inderdaad meldingen krijgen. Er was ook een vraag van, wordt er dan gekeken naar de persoon zelf, de persoon met verward gedrag, en wordt er ook gekeken naar omwonenden bijvoorbeeld? Ja, dat gebeurt. Wij zullen die mensen op het moment dat wij het idee hebben dat de persoon een gevaar voor zichzelf is, dan wel anderen altijd laten beoordelen door de crisisdienst. Wat je ziet, wat Lilian zegt, is dat deze mensen toch vaak terug naar huis gaan. Dan overlast gaan veroorzaken, waar weer melding op melding op melding volgt. Buurt gaat klagen, soms de problematiek ook wel toeneemt. Dus wij merken ook dat dat een hele lastige doelgroep is om heel adequaat mee te werk te gaan. En we zien ook wel een toename in die meldingen, dat is zeker waar.
Is dat, voorzitter?
Oké, dank u wel. Heer Jansen?
Nog een vraag aan de heer Jansen. Wat is dat niet de groep die voorheen altijd in de GGZ-instelling een paar nachtjes langer bleef, totdat een persoon weer stabiel bleef, en die nu in het kader van de ambulantisering allemaal weer op straat terecht zijn
dat
gekomen?
Zou,
met als gevolg, om maar even in die Beveldam-metafoor van de heer Prins te praten, allerlei boomstammen die ergens links of rechts in die rivier blijven liggen en door de gemeente opgepakt moeten worden.
Ja. Ik denk dat dat zomaar eens juist zou kunnen zijn. Ja.
Oké, dank u wel. Er waren nog een paar vragen aan de burgemeester. Laat ik die eerst even het woord geven.
Oh, mag ik nog even een vraag stellen aan mevrouw Goossens?
Ja, als het niet te lang is, want we willen nog even tijd voor de casus houden.
We hebben het over plekken beschikbaar en ik hoor net time-out plekken van u. Dat is een beetje op de deur. Zijn die beschikbaar als het helemaal doorgaat? En zo nee, wat kunnen wij eraan doen als de raad in de Overbetuwe om die te realiseren?
Dat zijn we aan het onderzoeken regionaal. Er is een coördinator aangesteld die met ons om de tafel gaat zitten. En morgen vroeg hebben we weer een bijeenkomst bij de VGGM om te gaan kijken. En ik weet uit gesprekken met het RIBW dat zij beschermd wonenplekken hebben. Zoals jullie weten wordt een beschikking voor beschermd wonen niet meer zo snel afgegeven. Daar staan kamers leeg, dus mogelijk dat we daar iets mee kunnen. Maar goed, we gaan kijken binnen de regio of we met z'n allen iets kunnen regelen of dat wij het binnen de gemeente. Je moet ook heel goed kijken of je dat binnen je eigen gemeente, want het kan ook een aanzuigende werking hebben. Wil je dat? Ja, dat zijn ook allemaal dingen waar je rekening mee moet houden.
Ja, helder, helder. Nu geef ik even de portefeuillehouder het woord. Er is ook een aantal vragen aan u gesteld.
Ja, dank u wel. Even terug naar het begin. Ik begon inderdaad van, naar aanleiding van de motie van 16 april. Het is correct dat er drie over soortgelijke onderwerpen, of in ieder geval die elkaar overlappen, die avond zijn aangenomen. Maar dit is de enige waarin staat het verzoek om voor de kadernota van 2020 actief te informeren over de aanpak van zorg en veiligheid en specifiek dat onderwerp. Dus ja, dat is echt waar het hier over ging. Ook gezien het tijdsbestek lukte het ook niet om het breder dan dat te doen. Dus dat wil ik wel even meegeven. Ja. Laat onverlet dat er nog meer staat in die motie. Evenals in de motie van eerder genoemd door GroenLinks en de VVD over de capaciteitsvraagstuk van de politie. En de verbinding tussen visie, sociaal domein en integrale aanpak. En de andere die in dezelfde motie staan over het ontwikkelen nota voor ons veiligheidsplan met Lingewaard. Die komen daar allemaal in terug. Maar dat kan dus, zal ik maar zeggen, niet in dit ding. Ik ben blij met de beantwoording van de wijkagent over het capaciteitsvraagstuk. Zo heb ik hem ook begrepen dat het zelfs zo is dat voor Overbetuwe het aantal wijkagenten er in die zin iets op vooruit gegaan is. Omdat er, zal ik maar zeggen, en dat bedoel ik niet vervelend, maar bureaucapaciteit is weggesneden door de commandant, zodat het blauw op straat niet minder wordt. En dat is natuurlijk wat de eerste mensen als zichtbaar zien. Zeker daar waar de overlast in de wijk mogelijk door mensen met verward gedrag toeneemt. En wat de heer Jansen net aangeeft, de gevolgen van het decentraliseren, ook van het scheiden van wonen en zorg, is natuurlijk waar wij als gemeente gewoon de effecten van merken nu en wat we hebben op te vangen daarin. Ja. Laat onverlet als er morgen en overmorgen bij de VNG daar natuurlijk ook moties over aangenomen worden. Meneer Eefting die stelde nog de vraag, en ik moet zeggen, heb ik even nagevraagd hoor, want dat wist ik werkelijk nog niet meteen. Maar u vroeg, is de regionale veiligheidsstrategie vastgesteld op 24 april? Ik ben bij die vergadering geweest. Ik weet ook dat er een formele reactie van het college van Overbetuwe gestuurd is naar aanleiding van die raadsvergadering met de zorg daarover en het standpunt. En dat heeft ertoe geleid dat de inmiddels is vastgesteld dat die strategie naar de Griffie is gestuurd, staat hier, wordt morgen naar de Griffie gestuurd. En de zorg over de politiesterkte, en ik lees even voor hoor, wordt door de regioburgemeester onder de aandacht van de minister gebracht, maar heeft uiteindelijk niet tot inhoudelijke wijzigingen van het stuk geleid. Nou, dat is even, want ik zeg, ja, wat was dan de uitkomst van het vaststellen, want die had ik nog niet scherp. En ik denk, volgens mij gaat uw vraag daarover en niet over het vaststellen. Nou, dat is even wat ik u nu mee kan geven. Dus even, zou ik maar zeggen, overal dat andere wil ik graag meenemen in het integrale veiligheidsplan in de breedte en dus ook crossover. Maar dit was echt een specifieke vraag op hoe is dan de samenwerking met de wijkagenten, met het veiligheidshuis en ons interventieteam, daar waar het zorg en veiligheid betreft. En ik ben het met meneer Op de Weeg, die noemde natuurlijk ook al, gaat u uit van de cliënt of gaat u uit van de omgeving? Mijn insteek zou zijn, in principe kijk je natuurlijk naar de cliënt omdat het daar begint, maar daar waar het een overlast of een veiligheidsfactor op de omgeving heeft, moet je dat meenemen. Dat kun je niet negeren en dat zal wellicht ook de keuze voor de behandeling van de cliënt kunnen beïnvloeden, maar we hebben ons natuurlijk wel aan de wettelijke, nou ja, landelijke regelgeving te houden en dat is een beetje de spagaat waar je soms dan in zit. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Ja, oké, dank u wel. Ik denk dat het nu tijd is om de gelegenheid te geven om een casus toe te lichten. Ik heb begrepen dat het ongeveer 10 minuten duurt. Dan hebben we nog tijd om daar even op door te praten. Gaat u gang.
In mei vorig jaar hebben wij een melding van onze wijkagent gekregen dat er overlast van een verwarde meneer was. Het ging om een Syrische meneer. Die zou schennis plegen, met name meisjes en vrouwen benaderen. Er ontstond onrust. Ik ben toen in contact gekomen met Richard Latte, onze expert op het openbaar orde en veiligheid. Daar hebben we contact mee gelegd. Daar kwamen steeds meer signalen. Meneer was bekend bij vluchtelingenwerk. Ik heb toen meteen contact gelegd met vluchtelingenwerk om te kijken welke vrijwilliger aan deze meneer gekoppeld was om wat meer informatie te krijgen. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met het zoeken naar de huisarts. Die was gelukkig snel gevonden en die was ook redelijk open. Maar die had alleen dit was een papieren dossier voor de huisarts. Die had verder geen gegevens van het AZC ontvangen. Vervolgens heb ik contact gezocht met het veiligheidshuis, omdat er kwamen steeds meer meldingen van overlast binnen. Meneer is ook een aantal keren aangehouden, door het crisisteam bekeken van de crisisdienst, niet crisiswaardig bevonden en na een nachtcel of onderzoek weer naar huis gestuurd. Dus het wachten was eigenlijk van wanneer begaat hij nou iets waardoor hij langer vast komt te zitten. In overleg met het veiligheidshuis hebben we gekeken welke mensen zijn er mogelijk allemaal betrokken bij meneer. En we hebben een eerste gesprek bij het veiligheidshuis hebben gehad met de huisarts, de politie, vluchtelingenwerk. En vervolgens zijn we gaan kijken van nou, wat kunnen we nog doen? Vanuit het veiligheidshuis is er een Amazone-maatregel opgesteld om te gaan kijken van mocht meneer weer aangehouden worden, Ja, Edwin kan dat inhoudelijk beter uitleggen wat dat is. Als men niet aangehouden wordt, dan staat er in ieder geval iets op schrift waardoor je, wat meer achtergrondgegevens hebt. En zowaar meneer werd op een gegeven moment weer aangehouden vanwege een overval. En toen is eindelijk het balletje gaan rollen dat hij wel crisiswaardig bevonden werd. En opgenomen was bij pro persona. Er is toen een IBS-maatregel afgegeven, maar een IBS-maatregel is altijd maar heel kort. Ik heb toen contact gelegd met pro persona. Om in ieder geval de lijn helder te krijgen van, nou, wat gaan jullie doen? Gaat er een RM volgen, zodat er langer sprake is van verplichte behandeling? Nou, dat wist men nog niet. Toen kreeg ik op een gegeven moment van het veiligheidshuis een telefoontje. Die hadden contact gehad, of een belletje gehad van de pro persona. Dat meneer, dit was op een dinsdag, dat meneer op donderdag vrijgelaten zou worden. Dus vervolgens heb ik meteen weer pro persona gebeld. En met de psychiater en meneer een afspraak gemaakt. Om te gaan kijken van nou ja, hoe gaan we dit nu verder inkleden? Staat meneer open voor hulp? Is er medicatie? Samen met de psychiater hebben we een plan van aanpak opgesteld, een actieplan gemaakt voor alle betrokkenen. De huisarts die zou meneer in ieder geval gaan monitoren met betrekking tot zijn medicatie. En vanuit pro persona kwam het advies aan meneer om zich vrijwillig te laten behandelen. Meneer wilde dat niet. En de angst was heel groot dat als hij weer thuis zou zijn, eenzaam, want dat was een hele belangrijke component, de eenzaamheid, de slechte beheersing van de Nederlandse taal. Ja, het gevaar was, het risico was groot dat hij weer terug zou vallen in niet medicijngebruik, het verward gedrag, het vervelend gedrag naar vrouwen. We hebben toen vrij snel weer een MDO bij het veiligheidshuis belegd, waarbij de psychiater aanwezig was, waarbij ook een psychiater aanwezig was die zich bezighoudt met mensen met een allochtone achtergrond. En we hebben het RIBW meteen ingeschakeld, bemoeizorg. En er was het vakteam van pro persona was betrokken bij deze meneer. En daar is toen eigenlijk dagelijks contact geweest tussen het RIBW, het vakteam en mij. Er werd ook steeds gemeld als meneer niet open deed of zijn medicijnen niet kwam ophalen. Dus daar kon dan heel snel op geacteerd worden. Inmiddels was degene van vluchtelingenwerk terug van vakantie. Die had een goede band met meneer. En die is toen ook weer ingeschakeld. Vanuit zijn detentieperiode, korte detentie en heeft die meneer ook reclassering gekregen. Dus we konden er wat dichter in een strak kader op zitten. En van lieverlee is hij steeds meer open gaan staan voor hulp. Met werk en inkomen hadden we een heel kort lijntje. En die zijn hem uit gaan nodigen en gaan kijken van nou, wat kun je, wat wil je, hoe kun je participeren in de samenleving. Want nogmaals, eenzaamheid was een hele grote trigger bij deze meneer. In januari heb ik de casus af kunnen sluiten. Meneer stond open voor hulpverlening, had contacten met de huisarts. RBW zit er nog volop in en hij werkt nu op dit moment. Dus dat was wel een succesverhaal. Maar daar hebben we heel nauw in samengewerkt met politie en het veiligheidshuis om de hele club bij elkaar te krijgen.
Oké, dank u wel. Ik weet niet of hier nog korte vragen zijn over deze casus, want dan er is nog een tweede casus. Peter de Waard. Sorry.
Ja, dank u wel. Zo'n praktijkcasus geeft wat meer inzicht. Zeker als je niet weet hoe het gaat. Hoe intensief het is. Yeah. Maar ook hoe belangrijk het is om die samenwerking te hebben. U gaf zelf al aan een succesverhaal. Mm-hmm. Dus goed om te delen. Maar helaas is het denk ik ook zo voor ons. Omdat wij vooral moeten kijken naar wat beter kan. Mm-hmm. De heer Van Aert stelde denk ik al terecht de vraag. Wat mij betreft besteden we ook wel wat tijd in deze rondetafel om te kijken waar zouden we als raad nou aandacht aan moeten besteden, waar jullie vanuit het veld, vanuit de praktijk tegenaan lopen. En geef ons die signalen. We willen allemaal het beste. Jullie zien waar het knelt. Geef ons alsjeblieft aan. Daar willen we graag stappen maken, maar lukt het niet. Daar zien we obstakels. Dus ik ben wel heel benieuwd. Dank voor het delen van het succesverhaal. Maar ik ben wel heel benieuwd naar daar waar het beter kan.
Concrete vraag, waar kan het beter of had het beter gekund in deze casus?
Ja, nou in deze casus.
Nee, maar dit is een
ook
mooie aanleiding.
In deze casus heeft het echt een aantal weken geduurd.
Staat die aan? Ja. Voordat we zover waren. En dan zie je dat er soms best wel wat incidenten moeten gebeuren. Wil je komen tot een zorgtraject? Wat ik hoop dat in 2020 gaat gebeuren met samen over Betuwe of over Betuwe samen. Dat we een goed voorliggend veld krijgen met goed gekwalificeerd personeel. Dat we goed gaan kijken, ook met de analyse die we gemaakt hebben vanuit de kernen. Waar zijn de knelpunten? Waar kom je bepaalde categorieën, problematieken tegen? En dat je daar op in kunt spelen ook. En ja, nogmaals, mijn wens en hoop is dat wij met zorgverzekeraars wat beter contact kunnen krijgen, met name naar de behandeling bij volwassenen.
De heer Jans heeft een aanvullende vraag.
Ja, u gaf ook aan dat er op enig moment ook een IBS-melding is gedaan. Ik neem aan door de burgemeester.
Maar het incident had plaatsgehad in Arnhem, dus de burgemeester van Arnhem heeft de IBS-maatregel aangevraagd.
Okay. Er komt een nieuwe wet aan, de wet verplichte GGZ. Ja, gaat u nou in deze casus ervoor zorgen dat u
tot een interventie
kunt komen? Ja. Omdat je dan ook meer ambulante actie kunt doen, wat ik ervan begrepen heb. En dat is misschien ook een vraag aan de portefeuillehouder, want als die wet er aankomt, en voor ons is dat ver van de bedshow op dit moment, komt dat nog op een moment nog terug naar de raad?
Wat van jou?
Dat zal ik echt na moeten vragen. Daar zit ik nog niet voldoende voor in de nieuwe wetgeving en in het dossier. Dus dat antwoord krijgt u van mij, maar dat zal dan even gewoon via de mail naar alle raadsleden gestuurd worden, want dat weet ik niet.
Bij de VGM zijn we daarmee bezig. En we hebben deze week ook een afspraak met de wethouder daarover om te gaan kijken en met de buurmensen hoe we dat hier aan Overbetuwe gaan inrichten.
Heeft de aandacht, begrijp ik. Er zijn er voor aan de aanleiding van deze casus nog korte vragen, anders wil ik even naar de tweede casus. De heer Efting.
Wat is een mooie metafoor? Ik denk een Nederlands elftal, voetbalelftal, die het WK gaat winnen, het finale speelt. Dan moet je ontzettend kunnen schakelen op die wedstrijd. En dat hoor ik u eigenlijk zeggen in de voorbeeldcasus. Hè. Heel snel, heel adequaat, met veel spelers in het veld. Gelijktijdig aan het eind zegt u betere contacten met verzorgsverzekeraars. Dat is meer strategisch om daarin ruimte te krijgen. En ja, ik ga het in verlengde van wat de heer De Waard ook al zei, toch maar even concreter nog maken. Wat heeft u van ons nodig als raad in dat kader? Durft u dat te zeggen?
Dan willen
wij echt wel meedenken.
Poef, ik vind dat een hele lastige. Want ja, weet je. Ik weet niet of, ik denk dat we de politiek in zijn algemeenheid nodig hebben. Als je gaat kijken naar behandelinstellingen.
Nou, laat ik het als concreet zeggen. Hebben we nog een paar FTE's nodig in de vorm van Lilian Goossens of Goossens? Zodat u al die casus die komen sneller kunt opvangen. Is dat een concreet iets?
Met name met de aanpak van verwarde personen. Ja. Dan ga ik hem wel even inkoppen. Mijn man is professioneel voetballer altijd geweest, dus wat dat betreft, nee. Maar ik denk dat met name wel met de aanpak van verwarde personen. We hebben nu één FTE binnen het interventieteam die daarvoor zich hard maakt en daarin geschoold is. Ik denk met het aantal meldingen wat we de afgelopen jaren alleen maar zien toenemen, dat we daarin wel meer FTE nodig zullen hebben om een sluitende aanpak lokaal te kunnen borgen.
Oké, dank u wel. De heer Prins had nog aanvullend een opmerking.
Ja, klopt. Wat ook wel belangrijk is, was in deze casus, dat je gegevens kan uitwisselen. Dat je eigenlijk een dakje boven je hoofd hebt waar je gewoon vrij je informatie kan verstrekken, waardoor je een echt goed ketenprocesplan kan maken, hoe wij dat dan benoemen. En vooral in deze casus is het natuurlijk wel heel belangrijk geweest dat je de juiste persoon om tafel laat zitten. Niet alleen wat zorg en vanuit de justitie, nee, huisarts, psycholoog. En daarmee kan je stappen gaan maken. Dus wat altijd van belang is, in ieder geval hoe ik er zelf tegenaan kijk, is dat je het onder het juiste dakje doet. Dat je vertrouwen in elkaar hebt, waardoor je dan de gegevens kan uitwisselen en een goed ketenprocesplan kan maken.
Oké, ook een aantal procesverbeteringen begrijp ik. De heer De Waard.
Misschien een aanvullende vraag is, de juiste personen onder het dak, dus helder. Is de regelgeving rondom privacy daar nog een belemmering in? Van dat, hoor je in ieder geval wel. wel eens. Ik weet niet of nou,
ik baseer me even op wat de heer Janssen met 1S zojuist aangaf. Namelijk dat hij geen gegevens kan uitwisselen met de sociale wijkteams. En dat is misschien, want er ligt wel een motie, een raadsbrede motie hier, om juist ook te zorgen dat er meer samenwerking komt tussen onder andere politie en sociale wijkteams. De vraag van GroenLinks is zojuist ook gesteld. De sociale wijkteams of kernteams die wisselen geen informatie uit, gaan er soms wellicht ook wat krampachtig mee om. Maar het zou toch mooi zijn als we dat patroon kunnen doorbreken, want die huisarts in uw voorbeeld was schijnbaar wel bereid om mee te denken.
Maar dat geldt niet voor alle huisartsen, hè?
Nee. En daarbij maken we ook wel onderscheid tussen een sociaal kernteam en het interventieteam. En waarin we ook met het veiligheidshuis ook wel een convenant hebben liggen. Dus dat is ook nog wel verschil. Mm-hmm. Ja.
Zijn in de landen zijn ook verschillende convenanten. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, dus daar hebben we ook wel gebruik van gemaakt de afgelopen jaren. Maar we hebben natuurlijk wel gewoon te maken met wet en regelgeving. En daar lopen wij nu ook tegenaan. Volgens mij moeten we daar ons aan houden. We proberen af en toe echt, als er evident belang is, in het grijze gebied te zitten van, kunnen we hier delen, mogen we hier delen? Maar we werken wel dat steeds een steeds groter issue wordt.
Oké, dank u wel. Dan wil ik de laatste 10 minuten gebruiken om nog één casus kort toe te lichten. Kan dat in 5 minuten en dat we nog een aantal minuten overhouden?
Ja, ik ga mijn best doen.
Oké, gaat uw gang.
Dat betreft een jeugdzaak. Een reguliere aanmelding bij een consulent, een jeugdconsulent, een collega van mij, met de vraag vanuit de school, basisonderwijs, om aan te sluiten bij een overleg, omdat er een meisje van 8 jaar oud ontzettend zorgelijk gedrag laat zien, agressief richting medescholieren, zichzelf aan het automutileren is en medescholieren ook aan het bijten was. Vervolgens sluiten de collega aan samen met de leerplichtambtenaar en de interne begeleiders. En wordt er op dat moment ook de keuze gemaakt vanuit de leerplicht om dit meisje in ieder geval eventjes niet meer naar school te laten gaan, maar een andere vorm van dagbesteding te geven. Het meisje was helemaal dol op paarden en is uiteindelijk naar de dagbesteding paardenmaat gegaan. Vanuit op dat moment dat we met het meisje bezig zijn, lopen twee jongens het politiebureau in en blijken de stiefbroertjes te zijn van dit meisje. Het betreft uiteindelijk een samengesteld gezin waarin vader al uit een eerdere relatie een meerderjarige dochter had en moeder twee jongens had, alle minderjarig en samen hadden ze één dochter. Bij de politie wordt er dan vervolgens aangifte gedaan en melden zij dat zij jarenlang zijn opgesloten, dat zij mishandeld en bedreigd zijn door hun stiefvader. En zo erg mishandeld zijn dat zelfs stiefvader jachthonden op ze had laten stellen. Dus dat er echt letterlijk stukken vlees uit armen en benen waren gebeten. Uiteindelijk is er direct contact geweest met de Raad van de Kinderbescherming, met het Veiligheidshuis en met de gemeente. En ben ik vanuit het interventieteam betrokken geraakt bij deze zaak. En zijn wij op huisbezoek gegaan en hebben we een misporen aanpak toegepast waarbij deze stiefvader is aangehouden. En wij met het gezin om tafel zijn gegaan en het bleek dat mevrouw jarenlang mishandeld werd door haar partner. Eveneens dat haar kinderen slachtoffer waren van dit huiselijk geweld. Binnen het gezin was er ontzettend veel gaande. Een meisje van 8 jaar moest lijfstraffen uitoefenen op hun twee oudere broers. En hebben we in ieder geval alles zo on hold gezet en zijn we gaan kijken hoe kunnen we dit gezin het beste zorg bieden. Toen bleek ook dat de scholen wel al een tijdje zorgen hadden, maar op zich konden de jongens nog wel goed functioneren. En was maatschappelijk werk betrokken, maar had iedereen vanuit het regime van stiefvader te horen gekregen dat zij zich dienen te houden aan zijn regels. En mocht een van de jongens of meisjes uit de school in ieder geval meldingen maken, dan waren er gevolgen voor hen. Uiteindelijk hebben we een heel veiligheidsplan gemaakt, is een risicotaxatie opgemaakt en zijn er veiligheidsmaatregelen, want meneer was wel aangehouden, ooit eerder nog wel bekend, maar uit een lang verleden. En niet heel belastend, dus de kans was dat hij ook zo weer in vrijheid zou kunnen worden gesteld. En hebben wij met een speciaal team van de politie het Centrum voor Crisisbeheersing hebben wij noodknoppen en GPS'en aangebracht. Omdat wij op dat moment niet wisten wat het OM ging doen. Het OM zat wel aan tafel, maar gaf ook aan de rechtelijke macht bepaald. Dus we weten nooit wat er gaat gebeuren. Vanuit de Amazone werd wel gevraagd of meneer verplichte behandeling kon gaan krijgen. En een alcohol- en drugsverbod, want ook dat, daar maakte meneer gebruik van. Uiteindelijk waren er 22 organisaties betrokken bij dit gezin en hebben wij gezegd, iedereen achterover en wij als gemeente gaan samen met de jeugdbescherming en de raad, zijn wij de gezichten voor dit gezin om alles gewoon heel rustig te laten verlopen. We hebben uiteindelijk ons 11 MDO's gehad, we hebben net nog even geteld. En hebben we ook de woningcoöperatie, want ik ben in de woning geweest en de tekenen van geweld stonden gewoon letterlijk in de muur. Toen ik daar binnenkwam, kwam echt kippenvel op mijn arm. En hebben we ervoor gezorgd, samen met de lokale woningcoöperatie, om een huis die zij in de verkoop hadden, uit de verkoop te halen en als huurwoning toe te kennen. Zodat dit gezin in ieder geval binnen de gemeente Overbetuwe tijdelijk in een andere veilige omgeving voor hun konden verblijven. Maar vanuit het CCB en de risicotaxatie die we al maakten met elkaar, bleek ook dat dit gezin eigenlijk min of meer de anonimiteit in moest, omdat het gevaar nog niet geweken was en meneer uiteindelijk toch ook weer in vrijheid zou kunnen worden gesteld. Uiteindelijk hebben we ook met vrijwilligers, gescreende vrijwilligers, hebben wij de verhuizing helemaal gedaan voor dit gezin, want het gezin was helemaal overbelast. Hebben wij vanuit het calamiteitenpotje wat Lilian en ik beheren, hebben de eerste huur betaald, want meneer had ontzettend veel schulden gemaakt. En daar hebben wij voor gezorgd dat deze lasten niet werden doorberekend op moeder en kinderen. En uiteindelijk is dit gezin buitenregionaal geplaatst. In samenwerking met het Veiligheidshuis en politie. En hebben wij ook met wijkteams in de landen de hele zorg overgedragen. Nu is het zo dat wij met kerst een mail hebben gehad van dit gezin. Vader komt binnenkort weer in vrijheid. Hij heeft 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk gehad, gedwongen verpleging en alcohol- en drugsverbod. Maar een deze weken wordt hij weer terugverwacht binnen Overbetuwe. Maar mevrouw en haar kinderen zijn veilig. Wij weten niet waar, willen wij ook niet weten. Maar we hebben een mailtje gehad met kerst dat de gemeente Overbetuwe in samenwerking met de wijkagent toch echt wel de kerstboom heeft verlicht en dat het goed gaat met iedereen, dat de juiste zorg is ingezet en dat juist door het adequaat handelen met politie, het veiligheidshuis en met een veilig thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, ja, ik heb nog een heel rijtje, Krekelcoaching, Kairos, 22 organisaties gewerkt hebben met een integraal plan van aanpak en kost heel veel tijd, maar voor dit gezin in ieder geval een nieuwe kans.
Oké, dank u wel voor deze schets, zal ik het maar even noemen. Zijn daar vragen over?
Ja, wellicht een opmerking.
Weer op de weg. Ja.
Ik ben 35 jaar directeur geweest van een school in de achterstandswijk. Dus dit soort verhalen komen mij helaas redelijk bekend voor. Waar ik, en daar heb ik toch graag een reactie van u op, waar ik altijd de meeste moeite mee had. Dat is op het moment dat inderdaad zo'n ouder ouderlijk gezag heeft en hij informeert bij jou of zijn kinderen bij jou op school zitten, dat je dan wettelijk gezien verplicht bent om daar uitsluitsel over te geven. Ik heb het een aantal keer niet gedaan overigens. Maar hoe vaak loopt u tegen dit soort onbenullige wetten aan?
Ja, daar lopen wij ook tegenaan. In dit geval hebben wij meteen een onderzoek opgesteld richting omgang en gezag en is vader uit zijn ouderlijke macht ontheven.
Dan ben ik klaar. Nog meer? Of naar aanleiding van? Mevrouw de Boer.
Ja, ik heb een vraag die hier niet direct betrekking op heeft, maar over jullie huisvesting. Ik las vorige week een artikel, heb ik ook met de wethouder gedeeld, over samen onder één dak. Hè, dus zoveel mogelijk instanties toch bij elkaar, hè, ook dichter bij scholen, dat er eerder gesignaleerd hè, vanuit preventie. Hoe kijken jullie daar tegenaan en dan ook in aanvulling op de vragen van mijn collega-raadsleden? Kunnen wij als raad daar op dit moment al iets in betekenen? En dat is eigenlijk mijn concrete vraag.
Als ik namens het interventieteam spreek, hebben we gewoon een multidisciplinair team die dagelijks bij elkaar komt. Waar ik wel nog ontwikkelpunten zie, is met name het voorliggend veld. Dat zij inderdaad veel meer de aansluiting maken richting scholen, vindplaatsen. Maar dat we ook goed gaan kijken wat voor mensen wij in het voorliggend veld willen hebben. En ik denk naar aanleiding van de analyse die wij hebben gemaakt, dat we daar ook wel zicht op hebben wat wij daarin nodig hebben. Maar een stevig en breed voorliggend veld is wel snel wenselijk.
Ja, ik kom zelf niet, ik heb vroeger lang geleden wel in, doet er ook niet toe, maar kun je daar iets meer over zeggen, over zo'n voorliggend veld? Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
Gespecialiseerde maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, gezinscoaches. Nogmaals, vanuit de verschillende dorpen denk ik dat je daar verschillende populatie qua professionals op kan inzetten.
Oké, dank u wel. Ik kijk even naar de klok. Het is 8:45 bijna, of volledig. Ik kijk even naar de raadsleden hier aan tafel of zij hebben kunnen ophalen wat ze graag wilden ophalen in dit door het college georganiseerde bijeenkomst. Ik zie dat dat het geval is. Mevrouw de Boer, nog één nabrander.
Ja, nog één. Ik had ook nog een vraag over radicalisering en dat is nog niet ter sprake gekomen. Kunnen jullie daar misschien nog kort iets over zeggen? Jullie werken samen met 9 gemeentes, maar is dat ook überhaupt een issue in onze gemeente? Hoe wordt daarop samengewerkt? Dankjewel.
Het is inderdaad binnen deze regio een issue natuurlijk. Vooral vorig jaar toen met die aanhouding van die 7 personen. Maar dat was niet van de Overbetuwe, maar kwam merendeel vanuit de gemeente Arnhem in deze. Het is ook een overleg binnen het Veiligheidshuis wat regelmatig plaatsvindt, ook vanuit preventief oogpunt, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ik krijg ook regelmatig meldingen en dat gaan we dan ook triageren. Kijken naar de gemeente Overbetuwe, kijken naar de huidige stand van zaken, dan zijn er geen signalen van met betrekking tot dit thema. En niet alleen vanuit jihadisme, maar ook niet vanuit het rechtse of de linkse hoek, want die doen wij ook.
Oké, dank u wel. Ik denk dat dit een mooie afsluiting is. We hebben nog een nota te goed integrale veiligheid einde van het jaar. Dus daar zal het een en ander wel in terugkomen. En kunnen wij de kanttekeningen die hier gemaakt zijn, denk ik, in meenemen. Dank allen voor de inbreng. Dank u wel.